De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Oba Live. Presentatie Bettine Vriezekoop.
Goedenavond. Hartelijk welkom bij Oba Live. Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Wilt u ons zien? Dat kan ook. Surf dan naar onze website obalive.nl. En reageren kan natuurlijk via Facebook en via Twitter, hashtag obalive. Vanavond het antwoord op de vraag: hoe scoren we negens en tienen op ons werk zonder onszelf compleet in de vernieling te draaien? Psycholoog en organisatieadviseur Gert-Jan van Schaik ontvouwt ons zometeen zijn geheimen. En de nieuwe vredesambassadeur van organisatie Pax zit hier aan tafel. En hij heeft zijn gitaar meegenomen. Tim Akkerman. U kent hem vast nog wel als de zanger van de band Direct. Mijn tafelheer van vanavond zal na 19:30 vertellen over een wonderlijke vijfvoudige transmissie in Uithuizen. Een wat, zegt u, blijft luisteren. En u hoort er zo direct alles van uit de mond van Zen... Wat zeg ik? Student, hè? Moet ik zeggen. Dirk Beemster. Gert-Jan, Tim, Dirk, van harte welkom. Zullen we jij en jouwen?
Prima.
Goed. Tim, jij gaat straks voor ons spelen. Leuk.
Ja.
Kijk er naar uit. Eerst even iets uit de actualiteit. Kantoorpersoneel van de Duitse autofabrikant heeft voortaan het recht 's avonds onbereikbaar te zijn. Als de chef na werktijd nog een mail verstuurt, hoeven werknemers daar niet meer op te reageren. Aha. Gert-Jan, jij hebt als arbeidscoach veel met bedrijven en organisaties te maken. Wordt er nou nog veel gemaild, ge-sms'd en gewapt na 16?
Nou ja, volgens mij heeft iedere luisteraar daar zijn eigen geschiedenis wel in. Maar... ja, en bijzonder nieuws hè, voor Duits bedrijf. En wat ik merk bij mensen in organisaties is dat het eigenlijk meer zo is dat mensen in organisaties graag blijven doormailen. Denken dat het moet, dat het verwacht wordt. Terwijl als je daar een gesprek over heeft, dat het meevalt. Dus de innerlijke normen zijn vaak sterker dan de normen die het bedrijf neerlegt.
Maar ja, de eisen zijn natuurlijk hoog.
Eisen zijn hoog. Je moet scoren, toppen. Dat is het idee van, zeker in crisistijd is dat nodig om boven de massa uit te stijgen. Maar de vraag is of op het moment dat je 's avonds gaat mailen en blijft werken, of het dan gaat lukken. Of dat het recept is voor succes.
Ja, maar is het bijzonder dat BMW zo'n persbericht verstuurt?
Ja, ik denk dat het... Ik heb het nog nooit eerder gehoord. Jij? Nee, in die zin is het heel bijzonder.
Niet. Misschien ook voor Duitsers is dat bijzonder.
Ja.
Maar goed, aan de andere kant zijn ze weer punctelijk, hè?
Ja, en blijkbaar heeft BMW ontdekt dat mensen effectiever worden op het moment dat ze ook gewoon vrije tijd hebben. En naast hun werk dingen kunnen doen die belangrijk zijn voor de maatschappij. En hobby's en sporten. Muziek maken.
Dat ze daar misschien effectiever van worden.
Ja, nou, natuurlijk. Ja. Als je alleen maar bezig bent met werk, dan is het vooral heel veel werk, hè? Maar of dat dan excelleren is...
Ja.
Of dat dan gebeurt, ik denk het niet.
Nee, dus er zit alweer een geheime
agenda
boodschap achter. Van,
ja.
Als je dan die vrije tijd geeft, dan gaan ze beter werken en dan kunnen we meer verdienen.
Ja, misschien wel. Toch wel uiteindelijk weer op winst gebaseerd. Gericht.
Nou,
Tim, hoe is dat in de muziekwereld? Word je ook constant belaagd door sms'jes en fanmail?
Nou, wat ik wel heb gemerkt, ik was op vrij jonge leeftijd, werkte ik al in een winkel. En dan heb je gewoon winkeluren. En daarna was de winkel gesloten, is de winkel gesloten.
Ja, relax is dat, hè?
Ideaal.
Ja.
En ik ben sinds dat ik muzikant ben, zeg maar, 24 uur, ken ik ook het fenomeen weekenden niet meer. Sinds dat ik wel weer kinderen heb, is dat wel weer teruggedrongen, maar... Ik heb een heel lange periode heb ik ook helemaal geen werkuren gevoeld in die zin.
En je manager? Houdt je wel rekening met werktijd?
Want heel veel dingen spelen toch in het weekend af. Optredens en dat soort dingen. En overdag ben je dan in de studio bezig met schrijven en het opnemen. Dus ja, ik zie het ook nooit als werk. Dus dat maakt het ook wel het grote verschil. Het is gewoon een ontzettende leuke hobby die
dus
wel mijn inkomsten...
Dus het druk is misschien niet zo.
Totaal anders. Het is een heel andere... interpretatie, denk ik, inderdaad, van de kunst die ik doe. Dus dat maakt het wel een stuk makkelijker dat je soms ook wel na 12 een mailtje kan sturen.
Ja, en Dirk, hoe is het voor een Zen-student? Wordt hij ook in beslag genomen door sms'jes of heeft hij daar een bepaalde strategie voor?
Nee, ik sms nooit.
Nee?
Nee, ik heb er echt helemaal geen last van. Ik ben natuurlijk gepensioneerd. En dat is natuurlijk het mooiste wat je in je leven kunt overkomen. En dan heb je die hele druk van iets presteren en iets verdienen en iets doen en succes
dat
willen hebben.
Weggevallen.
Dat is min of meer, ja.
Ja. Nou, ik moest aan landen als Japan, China, Verenigde Staten denken. En daar, daar lachen ze zich natuurlijk helemaal slap als ze dit horen. Want daar zijn werkdagen van 16 uur niet ongewoon, hè?
Ja, en 2 banen of 3 banen hebben. Ja, ja, ja.
Ja, ja. Goed, Gert-Jan, we gaan gelijk even door met jou.
Oké.
Eind vorig jaar verscheen je boek Excelleren in je werk. Het verschil tussen goed en buitengewoon goed. Je schreef het samen met Jaco Friedrich.
Ja.
Dat is een vriend van jou.
Vriend, collega.
Ik moet eerst bekennen dat ik dacht toen ik het boek in handen had van, oh jee, weer zo'n managementboek. Maar jij hebt vast hele goede reden om dit boek geschreven te hebben. Omdat je de wereld iets wilde leren wat jij graag kwijt wilde, neem ik aan.
Ja, zeker. Nee, het was de uitdaging om een managementboek te schrijven, dat klopt. Dus in die zin hebben we het goed gedaan. Waarin de diepere inzichten en ervaringen die ik heb opgedaan tot uiting komen en nuttig worden gemaakt voor mensen en organisaties.
Ja, en voordat je het boek ging schrijven, is er een hele bijzondere periode aan vooraf gegaan.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik heb een retraite gedaan van meer dan 3 jaar in de Tibetaans Boeddhistische traditie. En ik ben daar niet ingegaan met het idee van, daar ga ik straks een boek over schrijven. Ik ben er ingegaan om het geheim van het boeddhisme te ontdekken. Maar toen ik daar zat en zeker toen ik eruit kwam, dacht ik van ja, ik wil hier iets mee. Ik wil hier iets mee naar mijn andere groep waar ik affiniteit mee voel. Mensen in organisaties, professionals, managers.
Want op dat moment, voordat je in de retraite, je ging naar Lerapling in Zuid-Frankrijk, hè?
Correct, ja.
Dat is een retraiteoord van Sogyal Rinpoche.
Sogyal Rinpoche,
dat is een Tibetaanse boeddhistische leraar.
Ja.
Zeg ik het goed?
Dat zeg je helemaal goed.
Ja. Voordat je daar naartoe ging, wat deed je toen? Wat voor soort leven had je toen?
Ik woonde samen in Rotterdam in een mooi appartement. En ik had een bedrijf. En was op alle manieren. Feitelijk hetzelfde wat ik nu doe.
Dus
trainen, coachen. Organisaties helpen om vooruit te komen. Dus aan alle kanten een succesvol leven. Het ging me heel erg voor de wind.
Ja, en hoe kom je dan op het idee om er gewoon 3 jaar tussenuit te gaan? Was je al bezig met boeddhisme?
Ja, al vanaf dat ik ging studeren ben ik met spiritualiteit bezig geweest. En eigenlijk was het zo dat ik dacht van ja, ik kan wel elke dag een half uurtje mediteren. Want dat is een beetje de praktijk als je een druk leven hebt. Hè. Veel meer kan er niet vanaf. Maar daar ga ik het niet mee halen. Ik denk van, ik vind dit belangrijk. Ik zie dat het werkt in mijn eigen leven. Dus dit heeft een kwaliteitsimpuls nodig.
Maar wat ging je dan niet halen?
De Boeddha zegt verlichting. Je zou ook kunnen zeggen inzicht in wat werkelijk waar is. Dat is eigenlijk mijn drijfveer. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar van, ja, wat is er nou werkelijk aan de hand? Wat is er nou echt waar?
En kan je dan nog het moment herinneren dat je dacht van, nou, ik wil nou echt naar op zoek naar die echte waarheid?
Ja.
Wat kan je dat moment beschrijven?
Of
was het een lang proces?
Toen ik boeddhistische boeken ging lezen, toen bleek dat dat een optie was. En ik had altijd al het gevoel van, dit is het niet helemaal. Dit is niet alles. En wat ik het mooi vind, is dat je in de filosofie kunt er misschien over lezen en over denken. Maar in het boeddhisme kun je het ervaren. En wordt het een werkelijk beleefde werkelijkheid. En dat is een grote stap. Van erover nadenken naar iets, een ervaring hebben waarvan je volledig overtuigd wordt over dit klopt dus. Want het is een fysieke ervaring. Geestelijke ervaring.
En uiteindelijk wilde je dat nog verdiepen, neem ik aan. En toen ging je naar een retraiteoord.
Klopt,
Montpellier, hè?
Het is een uurtje boven Montpellier. Ja. Nee, het ligt in de bergen.
Oh, het ligt in de bergen.
Ja, ja. Maar een mooie plek.
Je ging daar dus naartoe en dan kom je daar aan. En wat gebeurt er dan? Wat doe je dan in zo'n 3 jaar?
Ja, het is ontzettend lang natuurlijk. Dus het wordt gewoon ook je leven. Dat is heel, heel grappig. Mensen denken van wauw, of dat hoor ik nog wel eens. Of juist van nou, niks voor mij. Dat is een beetje 2 reacties die je krijgt. En uiteindelijk, als je daar zo lang zit, dan is het gewoon, het wordt je dagelijks leven.
En, dagelijkse routine, ritme?
Ja, er zit een heel, en in een retraite zit een heel sterk ritme.
Maar beschrijf eens zo'n dag.
Nou, vroeg op. 5 uur, 5:30, een beetje afhankelijk van de periode. En dan, ja, het eerste wat je doet is gaan zitten en mediteren, beoefenen. En dan is er op een gegeven moment ontbijt. En het programma staat helemaal vast. Dus je hoeft gelukkig niet na te denken over wat je gaat doen. Dat is ook het lekkere. Je kunt je overgeven aan het schema. In de zomerperiode hadden we ook veel onderricht. Dus kregen we les. En in de winter wat lag
er... Uit de sutra's?
Onder andere. Maar ook... we hebben les gehad van zo'n 25 leraren. Waaronder de Dalai Lama. Over boeddhistische filosofie, over de trainen van de geest, over de sutra's ook, en compassiebeoefening.
Heb je dan ook je telefoon niet bij je?
Nee, geen krant, computer, geen telefoon, geen niks. Internet. Geen,
helemaal niks.
Die zijn echt afgesloten.
Ja, en Tim, wat denk jij nou als je dit hoort? Denk je, zou ik ook wel willen of niet?
Nou ja, nee, wat ik wel mooi vind is mensen altijd op zoek zijn naar hun eigen kracht. Dat vind ik heel mooi. Dat heb ik zelf ook uiteraard gedaan door een stap te maken natuurlijk in het verleden. Maar ik denk daar wel een beginwaarde moet liggen. Iedereen heeft de levensvragen van wat doen we hier? Alleen ben ik altijd weer daar misschien iets te nuchter of misschien te makkelijk over. Denk van ja, hoe oud mag ik worden? Dat weet ik niet. En moet het dan ook een vraag zijn die ik beantwoord moet krijgen? Dus ik vind het heel interessant altijd, mensen die keuze maken. Om echt gewoon naar hunzelf te kijken van wat zit er in jezelf. Ja. En hoe kan je jezelf het beste uit jezelf halen.
Hoe kan je gewoon een prettig mens zijn bijvoorbeeld?
Ja, nou bijvoorbeeld. Ja, iedereen heeft vragen over zichzelf of over de omgeving waar ze in zitten. Dat blijft altijd. Maar in hoeverre is altijd de zoektocht ernaar. En hoe ver wil je daarin gaan? Dat vind ik. Ik ben blij dat ik een dag weer heb mee mogen maken, zeg maar.
Wat voor jou was dat? Je neemt dan opeens afscheid van je familie ook. Dat is, lijkt me ook nogal wat.
Ja. Ja, en van mijn relatie op dat moment ook natuurlijk. Dus dat is ook wel wat. En,
punt achter je relatie gezet dan maar? Of 3 jaar wachten?
Ja, 3 jaar wachten, ja.
En dat is ook gebeurd?
Uiteindelijk is het wel... afgelopen is het. Dat is dan toch wel waar, ja.
Maar kwam dat ook omdat jij persoonlijk was gegroeid? Of
ja,
niet?
Dat denk ik zeker. Kijk, ik ben natuurlijk... Ik heb een groeispurt gedaan. En mijn partner die bleef hier in Nederland. En verandert dan minder. En daarmee wordt natuurlijk heel duidelijk... op een gegeven moment wat de verschillen
zijn. Maar wat gaat er dan wringen? Want dat zegt dan ook veel...
Ja, dat vind ik toch eigenlijk wel heel interessant, ja.
Ja, wat is er dan in jou wat je niet meer, waar je niet meer door één deur kon met je partner op dat moment?
Nou, één deur, we konden prima. We zijn nog steeds vrienden. Dus dat is het punt niet. Ik denk dat het gaat over levensverwachtingen. Wat wil je met het leven? En,
de praktische invulling dus? Of?
Ja, en waar tref je elkaar op? Waar vind je elkaar in hart en ziel?
Ja, en vond jij jezelf dan toen je daar aan het mediteren was je kreeg les van allerlei leraren, je had een dagritme, ik neem aan ook contact met andere
retraanten.
Ja. Wat gebeurt er dan met jezelf op? Want als ik 3 jaar in een retraiteoord zou moeten zitten, helemaal afgesloten van alles wat mijn wortels zijn, zeg maar, dan komen er toch ook angsten naar boven?
Ja. Ja, dat klopt. Ja. Van alles komt er boven. Hè. Veel mensen vinden het al moeilijk om even stil te zijn. Of een weekje stil te zijn of een dag stil te zijn. Want dan komt er van alles boven. Nou, dus als je wat langer doet, komt er wat meer boven. Dat klopt. En dat ruimt wel lekker op. Je kunt wel, dat geeft ook ruimte voor helderheid en kracht. En,
maar kan je daar eens een voorbeeld van geven? Van je zit daar en opeens denk je, begin je... krijg je angsten of je kunt niet slapen of je... Ja, want we worden toch door heel veel dingen afgeleid. En wat ons dan eigenlijk ook in het spoor houdt, hè? Die afleidingen. Hoe gek het ook klinkt.
Mm-hmm. Ja, nou, weet je, als je natuurlijk met jezelf in een kamertje zit... En dan kun je ook niemand de schuld geven. Dat vond ik een van de hele belangrijke dingen die ik zag. Hè? Dus er komt bijvoorbeeld verdriet op of in angst zeg jij. Nou, en dan normaal gesproken denk je van dat ligt aan mijn partner of aan mijn buurman of...
aan de regering.
Aan de regering, zeker. Natuurlijk aan de regering. Ja, je geeft altijd voor iemand de schuld. Maar dat kan dus gewoon niet. Dus het wordt zo glashelder dat die emoties gewoon opkomen... ondanks dat er geen reden is om op te komen. En dat je vervolgens de actie is dat je het ergens opplakt. Nou, dat vind ik briljantjes. Weet je, als je dat gewoon zo helder ziet van jezelf... dat er geen vraagteken meer over is, dat is een levensles.
Ja. Want ik denk ook dat de kleine Gert-Jan dan heel erg naar voren moet komen, toch?
Hoe bedoel je
dat? Heel veel dingen gebeuren, het zijn toch gebeurd in je jeugd. Van neuroses die je hebt opgebouwd bijvoorbeeld. Ja, ik wil hier niet een psycholoog aan uithalen, maar ik kan me zo voorstellen dat zo werkt.
Trauma's.
Ja, trauma's. Ja.
Nou, ik vind het wel erg psychologisch, hoor, Bertine.
Ja. Maar Dirk, wat vind jij ervan? Want jij doet aan loopretretes.
Ja, maar ook zitten natuurlijk. Hè. Ik zit ook al ben begonnen natuurlijk. Mm-hmm.
Maar zou jij dit doen of niet?
Nou ja, ik heb dat allemaal in brokjes gedaan. Ik heb natuurlijk heel veel in kloosters ook gezeten. Ook wel een paar maanden en dan weer eens een week. En dus ja, dat moet op een gegeven moment ook een beetje hetzelfde... Ja, dezelfde bedoeling moet erachter hebben gezeten. Ik heb er ook wel het nodige van geleerd, hoop ik althans.
Ja.
Maar nee.
Maar voor 3 jaar zou jij niet kiezen? Nee.
Nee, want ik heb toch iets thuis. En ik mag echt niet van Marianne, van mevrouw... Ik heb al enorm veel moeite als ik 3 weken wegga. Sorry, hoor.
Nou, ik wil ook een beetje nuanceren. Ik denk ook niet dat het nodig is om 3 jaar te gaan, hoor. Persoonlijk denk ik dat.
Ja, want dat had ook in 1 jaar gekund.
Nou, dat weet ik niet. Maar weet je, dan waren er andere dingen gebeurd natuurlijk. Maar je zou hebben dat dan zouden maar heel weinig mensen het kunnen doen. Je moet maar de omstandigheden hebben om het te kunnen doen. Ik denk dat het heel wel mogelijk is om elke dag...
Wat is het op duur, bijvoorbeeld, om daar te zitten?
Ja, natuurlijk. Dan moet je wel een beetje versparen.
Ja.
Maar ik denk dat het heel goed mogelijk is om elke dag zo'n klein moment voor jezelf te nemen. En dat, daar doe je het wel goed op.
Ja.
Waar het volgens mij niet goed op doet, is altijd maar bezig zijn met werken, werken, de ander, project. Als er niet een moment is
van contemplatie,
weer terugtrekken van je trainen, van je bewustzijn, versterken van je wakkerheid.
Ja. Nou, je komt dan terug uit de retretteoord en dan borrelt er iets omhoog. En dan is het uiteindelijk het boek het resultaat van je inspiratie, of niet?
Ja, we hebben heel erg gezocht naar een taal waarbij mensen en organisaties aangesproken worden om boven zichzelf uit te stijgen. Dus excelleren, het boek heet Excelleren in je werk, gaat over hoe kun je boven jezelf uitstijgen. Nou, dat is op zichzelf al een heel interessante, want wat betekent dat precies, boven jezelf uitstijgen? Ik bedoel, de meeste mensen kennen zichzelf eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar dat is dus excelleren betekent dat je je waarneming heel open hebt. Dat je goed ziet wat er is. Dat je, zonder alle verstorende emoties en gedachten. Het betekent dat je een dieper inzicht hebt in de oorzaak-gevolgrelaties in een situatie. En dat betekent ook dat je daadkrachtig bent. Want als je niet in actie komt, gebeurt er niks. En wat heel belangrijk is een wij-intentie. Dus dat je in plaats van dat het gaat over ikke, dat je meer mensen includeert. Dat je werkt voor je team, voor je afdeling, voor je organisatie. Of misschien ook wel voor de maatschappij.
Mm-hmm.
En als de allerbelangrijkste voorwaarde is bewustzijn.
Ja, maar het gaat voornamelijk over je bewustzijn dus.
Ja.
Dat bewustzijn, dat kun je volgens jouw boek kun je dat trainen.
Absoluut, ja.
Ja,
en daar hoef je niet 3 jaar voor op te
retreten.
Dat is het goede nieuws. Hè?
Op welke manier leer je dat jouw cursisten aan? Want je geeft ook workshops, hè? Voor wie geef je precies workshops?
Nou, voor mensen uit organisaties, professionals.
En welke bedrijven managers bijvoorbeeld? Of mag je geen namen noemen?
We werken bijvoorbeeld voor een projectmanagementorganisatie. En we werken ook voor losse professionals die binnenkomen. En wat we daar doen feitelijk is zorgen dat die voorwaarden om te excelleren, dat je die goed uitgelijnd hebt. Dat je als het ware jezelf klaarmaakt om op het moment dat het ertoe doet, dat je er bent en dat je dan op dat moment het juiste doet. Precies gepast in die situatie.
Precies op het juiste moment.
Precies op het juiste moment het goede doen.
De goede deal sluiten, dat je flinke koop sluit en zoiets.
Ja, nou weet je, excelleren gaat bij mij dus niet alleen maar over veel geld verdienen.
Want je kan het ook voor je persoonlijk leven toepassen.
Ja, zeker. En ook in organisaties gaat het uiteindelijk niet alleen maar over. En natuurlijk is dat ook een belangrijke voorwaarde om voor te bestaan. Maar de meeste organisaties willen gewoon ook een bijdrage hebben aan.
Ja, maar het gaat dus over niet constant op die automatische piloot zijn en heel erg bewust zijn van je handelingen, van je daden. Want we zijn natuurlijk allemaal heel erg onbewust de helft van de dag misschien wel meer.
Ja, 80-90% van de tijd ben je gewoon...
Maar je moet toch ook die automatisme hebben? Want als je de hele tijd alert moet zijn, dat lukt je toch ook niet? Of is
stel je voor dat je over moet steken en elke keer moet bedenken van hoe ga ik dit doen? Weet je? Dat is
precies,
wel dat je links
onbekwaam
links...
bewust of zo noemt men dat.
Ja, dus
bekwaam onbewust.
Dus routines leiden, hè? Want routine is per definitie een herhaling van wat je in het verleden hebt gedaan. En het is op zijn best is het gewoon goed. Mm-hmm. Maar om te excelleren is dat nooit voldoende. Routines leiden niet tot buitengewoon goede prestaties.
Ja.
En daarvoor is er echt dat die extra...
Die extra, dat bewustzijn hebben we voor nodig.
Bewustzijn, maar ook dat open waarneming, dieper inzicht, daadkracht en die intentie.
Ja, in je boek las ik ook ergens dat je schreef dat bijvoorbeeld als je bezig bent met oranje VW-kevers. Nou, geen BMW, maar VW-kevers. Ja, als je daarmee bezig bent, dan zie je ze ook allemaal op straat, hè? Maar jij bent nu bezig met excellentie. Zie je dat dan ook overal om je heen, of niet?
Ja, dat is mooi. Waar je mee bezig bent, dat zie je ook terug, ja.
Dus dat zie je nu ook alleen maar excellente groeit, mensen? Eens,
nou, ik zie wel steeds, en dat is heel mooi, want dat kan dus ook in het klein zijn. Ik zie wel mensen die boven zichzelf uitstijgen. En dat kan zijn door de telefoon te pakken waar je hem daarvoor naar vervelend vond of tegenop zag om een klant te bellen en het wel te doen. Op dat moment doe je iets wat boven jezelf uitstijgt. Dus excelleren is wat mij betreft ook heel... heel dichtbij. Ieder mens excelleert. Dus niet alleen Sven Kramer.
Ja. Ja.
Ho, ho.
Hoe is dat voor jou, Tim? Ben jij ook bezig met excellentie en met bewustzijn? Of?
Ik ben wel bezig met bewustzijn, denk ik, ja. Toevallig heb ik wel een liedje geschreven, wat je Stronger Each Day heet dat. En die strekking heeft het ook, van dat je elke dag iets leert. En zonder dat je het misschien doorhebt dat je het leert, maar je leert het wel. En voor mij is het... Ik trap een ding die net werden genoemd. Ik heb zelf een boek wat voor mij een heel belangrijke leidraad is geweest... van keuzes die ik heb gemaakt in de afgelopen jaren. Dat heet Non-Zero. Dat liedje ga ik daar ook spelen. En het is van Robert Wright. En die heeft een hele leuke interpretatie over hoe mensen vormen. En daar heeft hij zijn kennis opgedaan door heel veel zelf te hebben gelezen. En dat is heel breed. En die heeft zijn eigen visie erop gegeven. Maar het mooiste vind ik van zijn manier van schrijven... is dat hij wel zijn mening geeft, maar niet doordrukt. Dus het is niet alleen maar dat wat het is, hoe hij het ziet. Dus hij legt elke keer twee paletten neer, zeg maar. En dan mag je als lezer...
Hij houdt het open, als het ware.
Hij houdt continu open en hij bekijkt ook positief. En dat vind ik ook heel fijn gegeven. Ik ben zelf ook iemand die heel positief in het leven staat... En ik heb niet zo heel veel met negativiteit. Dat is iets wat alles wat ik heb geleerd wat negatief is, dat parkeer ik achter en dat gebruik ik als ik weer in een soort gelijke situatie terechtkom. Mm-hmm. En daar haal ik mijn keuzes uit. Dat is voor mij een belangrijke. En dit boek beschrijft dat een beetje, maar dan meer in de globale manier. Dus ik vind een hele mooie titel, want het is dan de logica van de menselijke bestemming. En ik ben helemaal geen lezer, maar als ik dat dan zo in één zin eruit krijg, dan voel ik me heel erg stoer. Maar het is een fijn boek en ik hoor heel veel dingen eruit die hij ook daarin beschrijft.
Dat excelleren, hè?
Het excelleren.
Ja, en als popzanger wil je natuurlijk ook... Ja. Je wilt toch ergens de beste zijn. Dat is, met mij is dat toch anders, Betty.
Ja, daar gaan we het zo over hebben, Dirk. Jij gaat nu spelen, hè?
Oh, ja, is het, ja, ja. Nou, dan ga
je gaat excelleren.
Want je gaat excelleren, maar je hebt, je gaat voor ons het nummer, welk nummer? Dat nummer, hè?
Ja, dat nummer, Non-Zero heet het. En het is gebaseerd op een boek wat ik heb gelezen van Robert Wright.
Goed. Tim Akkerman loopt nu naar zijn gitaar en stapt voor de microfoon. Gaat nu het boek Non-Zero.
Binnenkomt. Een knikje van de geluidsman, het komt allemaal binnen. Het is dus Non-Zero.
Silver and gold and precious moments, and all of us know that we're soon getting older and they won't ever come again. There's squares and there's triangles, they can hurt you. There's edges and stars sprinkled, propaganda twisting everything round the bend. Another page is turned white and black. When it's been read, there's no turning back. And all we think we've ever learned is all we've written. intelligent people always talking such beautiful words, but so unrewarding that we don't even know this is. Put all of the value on education, fill them up with the same information, but let me do it how I do it. Another page is turned white and black. When it's been read, there's no turning back. And all we think we've ever learned has all been written in non-zero.
Tim komt weer naar de tafel. Tim, dit was een nummer van je eerste cd, hè?
Klopt, van het album Anno inderdaad.
Van Anno. En nu komt de tweede binnenkort, hè?
Klopt, ik ben er druk mee bezig. Gisteren nog in de studio geweest. En 1 en 2 maart voor mij hebben we, of volgens mij hebben we, weer een studiodag. En dan moet eigenlijk de rest van het hele album
klaar zijn.
Ja. Ja,
nou, ik kom er zo direct nog op terug. We gaan door met Gert-Jan. En Dirk, trouwens, nog even een reactie op dat excellentie. Je wou nog iets zeggen voordat ik naar Gert-Jan ga.
Ik vind het een, met alle respect natuurlijk, Gert-Jan. Ik vind het toch al een woord. Als ik dan even naar mezelf kijk, hoe ik dat dan doe. Wil ik nou excelleren? Nou, nee, dat heb ik nooit gewild. Ik zou het ook niet willen. Maar wat ik wel doe, en dat is volgens mij voor iedereen haalbaar. Ik weet niet of het voor iedereen haalbaar is om te excelleren namelijk. Maar wat ik doe, en ik hoop dat dat voor iedereen haalbaar is, is namelijk gewoon je best doen. Ja, je doet gewoon de dingen op een zo goed mogelijke manier, met je eigen capaciteiten.
Trial and error, zoiets.
Ja, want inderdaad, dat error, dat is ook een factor die natuurlijk voortdurend optreedt. Je faalt voortdurend in het leven. Dat ook erkennen, dat soort dingen. En ja.
Dus niet zo op zoek naar het altijd maar goed doen. Want maar dat is volgens mij jouw bedoeling ook niet, hè?
Nee.
Om iets te excelleren en daarmee competitie te bedrijven. Waar is het dan wel voor bedoeld?
Nou, ik vind het mooi. Als ik net naar Tim kijk, dan zie ik dat jij heel geconcentreerd bent en alleen maar bezig bent met muziek.
Ja.
En op dat moment zie ik dat je nou eigenlijk helemaal samenvalt met wat je aan het doen bent. Nou, dat is denk ik het mooiste live voorbeeld van wat excelleren eigenlijk is. En op dat moment is wat je voortbrengt, wat je creëert, prachtig.
Maar jij afgestemd. Zegt van je moet samenvallen met wat je doet, maar tegelijkertijd moet je een soort panorama visie houden. Of een soort, ja, niet een tunnelvisie, maar juist openstaan. Heb jij dat? Zie jij dan nog een heleboel dingen als je speelt?
Ik was ondertussen mijn boodschappenlijstje aan het
meenemen. Nee, maar ik bedoel, zie je ons?
Ik denk dat de combinatie is wat ik net deed, is echt wel tot mezelf een verhaal vertellen. En dat kan alleen maar als ik me inderdaad afsluit aan de buitenwereld op dat moment.
Mm-hmm.
Maar tevens, op het moment dat ik zo'n nummer creëer, want het liedje bestaat nu al, op het moment dat ik het creëer, dan moet ik weer openstaan voor bepaalde signalen.
Ja.
En ik denk dat wat jij bedoelt, is dat stukje voor me, in ieder geval als muzikant zijn, is dat voor me heel belangrijk.
Ja, zeker als je samenspeelt met mensen.
Exact.
Dan ben je met elkaar in eenheid.
Anders ben je een eilandje.
En dan wordt het nooit mooie muziek.
Nee. klopt.
Dus, en dat is in organisaties exact hetzelfde. Op het moment dat, dat je in één organisatie 100 Sven Kramertjes hebt... die allemaal voor goud willen gaan, maar wel voor hunzelf.
Ja.
En als ze dan zilver krijgen, zwaar teleurgesteld zijn... dan wordt dat nooit een excellente organisatie. Nee. En op het moment dat er een band staat of een organisatie... die afgestemd is op elkaar ziet... En tegelijkertijd vanuit een gezamenlijke intentie in actie komen... ja, dan heb je kans dat er iets heel bijzonders gebeurt.
Een soort koor moet je eigenlijk zijn met elkaar.
Nou ja, ja, bijna. Noem het zo. Noem het zo. Ja. En natuurlijk is dat niet gegarandeerd. Want zo ver reikt onze invloed niet. Maar op het moment dat het kan, sta je wel klaar om... ben je klaar om het verschil te maken.
Ja. Ik moest aan... toen we jou als gast hadden vastgelegd... Mm-hmm. Je wilde komen waar we erg blij mee waren. Dus toen dacht ik van... goh, hij is nog positief over het bedrijfsleven. We hadden een paar weken geleden een andere gast. Dat was Kees Klomp.
Kees, ja.
En die dacht van... ik heb het wel gezien in het bedrijfsleven. En die... nou ja, hij werkt nog steeds in het bedrijfsleven... maar hij wilde niet meer deze boodschap per se. Want dit is toch ook een beetje een boeddhistische, spirituele boodschap die je brengt? Of zie ik dat verkeerd?
Nou ja, het boek is geschreven vanuit de visie... dat er totaal geen spiritueel jargon in staat. Dus Jaco en ik hebben echt een boek willen schrijven... waarin de taal van het bedrijfsleven wordt gebruikt. Juist om mensen te benaderen voor wie het te ver van de bachelor is... en dat eigenlijk helemaal niet willen. En volgens mij is dat gelukt, daar ben ik heel tevreden over. Dus in die zin, ja, er zit een boeddhistische... het is eigenlijk veel meer een generieke, algemene boodschap... die ook voor, we hadden net een voorgesprekje... ook voor jou als topsporter geldt.
Ja, heel herkenbaar en heel simpel. We weten het allemaal al, maar...
En dat is vaker zo met dingen die echt waar zijn.
Die echt waar zijn, ja. Goed, nou, Gert-Jan van Schaik, dank je wel. Tot zover voor dit gesprek. Je boek heet Excelleren in je werk. En is verschenen bij uitgeverij Boom. Je schreef het samen met Jaco Friedrich. Blijf alsjeblieft meepraten zo direct.
Oké, okay, leuk.
Ik ga zo direct naar mijn tafel hier van vanavond, Dirk Beemster. Dirk, we hoorden je net al. Fijn dat je er weer bent. Je praat ons deze week bij over een hele bijzondere gebeurtenis in boeddhistisch Nederland, hè?
Ja, dus dat mag je wel stellen.
Ja.
Dat is namelijk de transmissie, de overdracht van de leer... aan vijf mensen tegelijk in Nederland. Dat is gebeurd in een tempel, de Zen River Tempel in Uithuizen. En daar hebben Simon en Helma... Robert, Peter en Anjo hebben daar transmissie gekregen van de abt Tenkei Roshi.
Mm-hmm.
En ja, wat is transmissie? Transmissie is een soort overdrachtsceremonie. Die mensen die hebben 10 jaar lang zijn ze in dat
klooster.
In die tempel hebben ze getraind. 10 jaar lang, iedere dag.
Iedere dag gemediteerd.
Iedere dag mediteren, geleerd, gewerkt, gecoacht.
Zie je wat langer kan?
Het kan inderdaad lang, ja. Heel intensief. En,
dus dat zijn geen leken, dat zijn echt monniken?
Dat zijn monniken, ja. Want ik ben leek en ik kan natuurlijk niet die transmissie krijgen. Althans, je weet het nooit. Misschien dat er op een gegeven moment een leraar zegt... van Dirk, je krijgt het toch wel, want je bent zo'n goede jongen. Maar ik reken er niet op.
Hoeveel mensen in Nederland hebben zo'n transmissie gekregen?
Nou, niet zoveel. Als je transmissie krijgt, dan krijg je eigenlijk priesterlijke taken. En in het Zen-boeddhisme... ken ik er misschien een stuk of 8, negen die echt die priesterlijke taken mogen vervullen. Zoals iemand anders boeddhist maken, huwelijksceremonieën voltrekken... eventueel ook begrafenissen leiden.
8 in Nederland of 8 in de wereld?
Nee, 8 in Nederland. In Japan steekt het ervan. Ja. Maar gewoon, ze mogen ook zelf dan meester zen... ze mogen zich zenmeester noemen en die mogen ook leerlingen verzamelen. Ze mogen hun eigen tempeltje beginnen... Ja, we moeten nog zien hoe dat allemaal afloopt. Maar dus het mooie of het grappige is dat er 5 tegelijk...
Ja, waarom is dat?
Nou ja, ze trainen natuurlijk alle 10 zijn ze tegelijk begonnen.
Maar het zijn ook 2 koppels, hè?
Ja, er zitten ook 2 koppels tussen. Ja, Simon en Helma en Peter en Anjo.
En dan kan
Anjo.
Natuurlijk de ene niet en de ander wel.
Ja, dan krijg je natuurlijk scheve gezichten. Alhoewel, dat hoort natuurlijk niet zo bij monniken. Maar ik denk dat het... je kunt nog zoveel transmissie krijgen... en nog zo verlicht zijn... ik denk dat je altijd gewoon mens blijft.
Ja, maar zo'n transmissie, wanneer kan je dat krijgen? Wat moet je dan... Ik bedoel, je kan wel 10 jaar in een klooster... maar niet de tijd telt, neem ik aan. Ik denk ook de kwaliteit, of niet? Wie bepaalt dat?
De abt, de leraar, die bepaalt dat natuurlijk uiteindelijk. Ja. Die heeft het woord zeggen, die geeft dat door. En, dat is een die zin, en als je transmissie krijgt, dan maak je deel uit van een lineage, van een stamboom, die al vanuit de klassieke historische Boeddha is opgenomen. En dat is heel belangrijk om in die lineage opgenomen te worden. Althans bij ons in het Zen-boeddhisme, maar ook in het Tibetaans boeddhisme is lineage natuurlijk heel belangrijk. Er zijn natuurlijk ook leraren, ook goede leraren moet ik zeggen, die geen transmissie gekregen hebben. En die zijn er ook.
Ja, maar dit is dus heel officieel gebeurd dan.
Ja, zij zijn dus geen self-proclaimed teachers, die er ook heel veel zijn. Waarvan sommigen heel slecht en anderen ook weer heel goed. Dus het is niet...
Ze hebben een kwaliteitsstempeltje gehad van de traditie.
Zo zou je het kunnen zeggen, ja.
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 Maar ik vind het toch vreemd dat alleen maar één leraar dat kan bepalen. Want je zou toch zeggen, dat is ook niet democratisch.
Ja. Dat is een hele discussie die we nu gaan beginnen over democratie en de verlichte dictatuur. En dat soort dingen, dat geldt natuurlijk. Het is inderdaad niet democratisch, dat klopt.
Ik geloof dat democratie een westerse uitvinding is. In het oosten hebben ze daar wat minder mee, volgens mij.
Ja, maar ik bedoel... Nee, het is niet democratisch, Petite.
Nee. Oh,
je
nou,
geeft
okay,
je zin, hoor.
Ja. Het was een gedachte die in mijn hoofd sprong.
Jij bent natuurlijk zo democratisch.
Ja. Nee, maar ik denk dan van die leraren die transmissie hebben gehad. Want je hebt, normaal gesproken heb je gewoon een contact met je leraar. Dus je krijgt overdracht. Hè?
Intensief contact.
Ik bedoel,
contact.
Je hebt elke wekelijks of dagelijks
bijna,
heb je gesprekken. Volgens de koon, hè? Volgens de vraagstukken.
De koan die wordt behandeld. De vraagstukken, ja.
En daaruit heb je een bepaalde band met je leraar.
Zeker weten, ook als je 10 jaar bij elkaar optrekt, dan staat die band.
Ja, en dan ben je uiteindelijk, heb je die transmissie gehad en dan ben je zelf ook leraar. En dan kan je zelf weer ook aan de gang met andere groepen.
Dan kun je doorgaan, dan kun je de leer kun je verspreiden.
Ja, en jij hebt daar zelf nooit ambitie voor gehad, hè?
Ik heb niet die ambitie gehad, nee.
Waarom niet?
Ja, dat heeft denk ik te maken met mijn karakter. Zoals ik in elkaar zit. Ik heb altijd
geen drang tot exceleren.
Nee, ik heb... Ja, misschien is het dat ook. Ik weet niet of je per se moet exceleren als leraar, hoor.
Nee, dat,
maar
je best.
Ik heb altijd conflicten met autoriteit. Dat, ik dacht van, als ik leraar word, dat loopt absoluut fout.
Ja.
Die angst had ik.
Dus je hebt jezelf beschermd?
Ja, zoiets, ja.
Ja.
Bovendien had ik natuurlijk thuis ook de rode gedingen.
Ja, je vertelde net al thuis, hè? Dat lukte niet thuis. Nee. Goed, Dirk, dank je wel. Praat mee als we zo direct met Tim in gesprek gaan. Tim, fijn dat je er bent. We kennen je natuurlijk als solo-artiest. Ik heb het al in het begin gezegd. Je hebt ook gespeeld in een band, in de band Direct. Daar ben je in 2009, dacht ik, uitgestapt. Daar komen we zo direct nog op. Nu even eerst over jouw vredesambassadeurschap voor Pax. Hè? Mm-hmm. Wat is precies Pax? Want we kennen allemaal Pax Christi, kennen we?
Dat is dat was voorheen IKV Pax Christi in de volksmond. Mm-hmm. En die hebben besloten om het wat simpeler te maken door gewoon 3 letters te gebruiken. En dat heet Pax.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat de organisatie of hun drijfsfeer, zeg maar, voor het stukje vrede in de wereld weg is gegaan. Dat is eigenlijk alleen maar sterker door geworden. En ze hebben mij benaderd of ik dat muzikaal wil omlijsten. En daar verschillende dingen wil doen. Dus waaronder zo'n interview als dit. Als wel optredens doen. Bijvoorbeeld bevrijdingsfestival. Dus voornamelijk echt op muzikaal vlak. Waar ik voor onze samenwerking ben aangegaan.
Ja, maar je hebt het natuurlijk al heel erg druk met je muzikantschap. Hoe combineer je dat dan? Of valt het wel mee hoeveel dingen je daar precies voor moet doen?
Het is heel erg in overleg. Kijken wanneer de beschikbaarheid daar is, zeg maar. Nou is bijvoorbeeld wel eind van het jaar, natuurlijk september, de Week van de Vrede. Dus daar zal ik zeker actief aanwezig zijn. Maar er zijn er ook lokale dingen, vredesbewegingen die dingen organiseren. En daar word ik soms ook voor gevraagd om daar iets voor te doen. De ene keer is het een muziekomlijsting, dus een klein optreden of een klein voorwoordje te doen. Dus het zal gaande jaar wel duidelijker worden, in ieder geval voor beide kanten, wat precies de inzet op dat gebied gaat worden. Eén ding voor mij wel heel duidelijk is dat ik naar aanleiding dat ik nu bezig ben met mijn nieuwe plaat. waar best wel wat onderwerpen over komen. Over het stukje acceptatie. Een stukje maatschappij. Wat ik ook wel merk om mijn eigen omgeving. Ja, je ontkomt er niet aan door het nieuws te lezen. Al heb ik het geprobeerd om dat te vermijden, maar dat lukt gewoon niet. En daaruit ben ik wel tot de conclusie gekomen dat er veel negativiteit is. En dat probeer ik in de soort muziek die ik maak, zeg maar, naar een positieve kant te buigen. En zodoende kwam eigenlijk Pax Prachtig ook in die lijn. En die zocht iemand die dat uit wilde dragen. Dus zodoende is onze samenwerking tot stand gekomen.
Ja, want je bent, Pax Christi is een links-katholieke organisatie. Ben jij een van die twee?
Nee, in beide gevallen niet. Het grappige ook is, want dat is natuurlijk wel een vraag wat ik zeker de komende tijd op me af zou krijgen. Omdat het natuurlijk de christelijke wortels heeft. Zelf ben ik helemaal niet kerkelijk opgevoed en heel vrij opgevoed. Maar het grappige is dat ons streven, zeg maar, in beide gevallen wel het stukje en de gedrevenheid hetzelfde is. En dat is namelijk het strijden voor het vrede. En in mijn geval is dat heel erg het bewustzijn ervan. En dat wil ik op mijn manier uitdragen. En dat doe ik bijvoorbeeld door een liedje dat ik heb geschreven voor hun.
Dat ga je zo ook zien?
Dat ga ik zo spelen, inderdaad. En daar ligt mijn kracht, zeg maar, om dat over te brengen.
Ja. Klinkt een beetje gek, hè? Strijden voor vrede.
Ja. Ja, ik vind het wel mooi. Het is tegenstrijdig. Ja. Maar ik vind het juist iets moois. Inderdaad, dat je moet vechten voor vrede. En dat is ook de slogan die ze nu gebruiken, is ook vrede durf jij. En daar is durf voor nodig, helaas. Je moet een soort van moed hebben om...
En dat woord zit ook in je liedje, hè?
Ja, klopt. Ja, ja, dat heb ik heel erg gebruikt, dat gegeven.
Ja. Ja. En welke conflicten in de wereld, want Pax Christi houdt zich bezig met vredesvraagstukken.
Ja.
Welk conflict gaat jou nou ligt het naast aan jouw hart?
Ja, eigenlijk heel dicht bij de deur. Tuurlijk zijn er wereldproblemen en zal de oorlog nooit volledig voorbij gaan. En zullen we echt 100% in vrede leven. Al zou dat ieders ultieme doel zijn, uiteraard. Maar dat is iets te naïef misschien om dat heel erg te willen. Maar wat ik wel merk is dat als je de deur uitstapt, dat mensen eigenlijk al heel individualistisch zijn. Heel erg met zichzelf bezig. En mijn opa zei dat heel mooi vroeger. Hij zei van als iedereen nou op straat gewoon even naar elkaar een knikje geeft, of een gelach, of een goede morgen zou zeggen, of een goede dag. Alleen maar de erkenning van dat je iemand ziet staan, zeg maar, dan zou de wereld er anders uitzien. En dat idee heb ik altijd meegenomen. En nu heb ik zelf kinderen en hoop ik dat ik dat hun ook op die manier mee kan geven. En het is maar een heel kleine actie die je hoeft te ondernemen. Maar ik denk als we dat met z'n allen zouden doen, zeg maar, dat het...
Maar ben je bewust van het feit dat jij uit een generatie komt die zelf in Europa althans geen oorlog heeft meegemaakt?
Ja, daar ben ik heel erg van bewust. En dat is ook misschien wel het stukje wat voor mij heel belangrijk is. Dat ik die bewustheid wil opwekken, zeg maar. Vooral ook naar mijn eigen kinderen, maar ook in mijn eigen omgeving. Ik bedoel, het feit dat je niet met angst de deur uit hoeft te gaan. Dat je niet... twee keer na moet denken of je iets politieks mag zeggen. Dat het allemaal gewoon kan. Mm-hmm. En daar zit natuurlijk ook grenzen aan, uiteraard. Af en toe dan heb je ook wel eens die vraagtekens bij wat er allemaal wel niet gezegd mag worden. Maar in ieder geval, vanuit mezelf ben ik heel erg gedreven om in ieder geval de positieve kanten van te belichten. En dat doe ik in mijn vorm met muziek, met een liedje. En dit soort interviews.
Ja, want jij zegt dus van je moet eigenlijk beginnen heel dicht bij jezelf. En heb je die boodschap helemaal zelf kunnen vormgeven? Of heeft Pax daar ook nog een stem in gehad? Hoe jij dit naar buiten uitdraagt?
Nee, je doet dat samen uiteraard. Het is niet van Tim, we zien over je maand terug wat jouw idee is. Ja. Zij zocht natuurlijk uiteraard wel een specifiek iemand die iets met muziek deed. Want dat is voor hun, zeg maar, de tool die ze willen gebruiken. Het hele, nou, zoals je net al aangaf, ze zijn natuurlijk ontzettend op hoog niveau in de vredesbeweging zijn ze bezig. Buiten Nederland, wereldwijd. Ja, dat gaat mij echt een stap te ver. En dat laat ik ook lekker aan hun over in die zin. Voor mij geldt echt meer een stukje, maar even een slokje water. Voor mij is het echt meer een stukje bewustzijn. En het, nogmaals, het positief benaderen van die negativiteit die we af en toe kennen. Die we af en toe lezen, die tot ons komt.
De onvrede.
Ja, de onvrede. Het woord crisis, hoe vaak is die wel niet genoemd? Ik denk, als je daar een kwartje voor neerleggen, dan zou die voorbij zijn. Ik denk dat... het is misschien te makkelijk om het op deze manier te benoemen. Maar ik denk ook weer makkelijk om te realiseren dat het zo is. En dat het kan. En dat
maar als iemand nou in de tram keihard op je tenen gaat staan, wat zeg je dan?
Au.
Ja. Maar ik bedoel te zeggen van soms is het makkelijker praten dan het ook in de praktijk te brengen.
Dat is zeker waar. Het enige wat wel erg merk is dat als je iemand een lieve glimlach geeft, echt waar, dan heb je de halve wereld al. Mensen zijn daar gewoon gevoelig voor.
Die vinden dat heb je van je opa geleerd.
Ja, nou, maar dat is zo. Ik ben heel positief. Nogmaals, ik ben geen Emil Ratenband. Dat wil ik ook helemaal niet zijn. Maar ik ben wel van mening dat je, als je een onbevangen gevoel, zeg maar, met iemand benadert. Ongeacht, want dat is natuurlijk vaak wat er gebeurt. Je ziet iemand voor je staan, dan maak je een plaatje van. Dan ga je een oordeel van jezelf maken. Als je dat nou los zou kunnen laten. En gewoon ziet, het is een mens. En als het goed is, als je in zijn hand snijdt, dan bloedt hij hetzelfde als wat ik zou doen. Bij wijze van spreken. We zijn allemaal hetzelfde. Nou, dan ben je al een stap verder. En daar is zorgt mijn overtuiging.
Ja. Nou, je gaat je boodschap verwoorden in je liedje, hè?
Ja.
We kunnen niet wachten.
Oh, ik moet weer weg.
Brave of your heart, hè?
Brave of our hearts.
Brave of our hearts.
Ja, het is een beetje poëtische omlijsting. Het, de moed in je hart, zeg maar.
We praten zo door met je. We gaan luisteren.
Mooi.
Kleine tune. En daar ben ik.
World, what have we done? Burn the trust to the ground. Will there be a time for us to live in one life? I can feel the guts in my fist, in my veins. Let's come to stop this rain. If you feel the same, join this march and follow the brave of your heart. World, what have we done to create those beasts in our sons? Destroy the hate and make love. Enjoy this march if you had enough. For how long we will agree war? If there is a peace in we've got the breath in our hearts.
prachtig, dankjewel Tim. Kom weer zitten. Ja. Wat is nou precies de belangrijkste boodschap van dit liedje voor jou?
Dat wij de moed allemaal hebben. Ik denk dat we allemaal geboren zijn met een stukje liefde. Dat kan niet anders. Het lijkt me heel stug dat je geboren wordt met een haat of een... Daar geloof ik niet in. Dus nee. Ik denk dat de omgeving een hele belangrijke is. Educatie een hele belangrijke kan zijn. En dat heb ik proberen in een liedje van 3 minuten zoveel te proppen.
Ja, nou, het is prachtig. Ik kreeg er bijna kippenvel van.
Nou,
bijna helemaal. Even over je jeugd, want je begon over als je geboren bent. Jij hebt je hele hart en ziel echt letterlijk in je muziek gelegd. Dat is je ongelooflijk talentvol. Doet dat ook met heel veel gevoel, vind ik.
Dank je.
En heel veel kracht ook. Maar dat is niet altijd zo geweest, hè? Want je was een lastig jongetje vroeger.
Ja, ik was wel met een gebruiksaanwijzing, ja, zeker.
Ja, vertel eens.
Nou, ik
je wilde niet leren, geloof ik, hè?
Ja, dat was wel echt de grootste drempel. Ik had ooit een citaat van Hans Teeuwen van Over de Plankton op in zee, zeg maar. Wat, give a damn, ik kom daar nooit. Een beetje dezelfde strekking had ik. En daarbij, ik kom uit een ontzettend fijn gezin, waarbij mijn twee oudere broer gehandicapt is. Dus daar is te kijken op het leven misschien wel een beetje anders dan menig.
Hebben ook misschien wat verdeelde aandacht gehad thuis, of niet?
Als kind ervaarde ik dat wel. Achteraf terug analyseer ik totaal niet. Mijn ouders zijn ontzettend lief geweest voor ons beiden. Maar je ontkomt er niet aan als iemand zichtbaar gehandicapt is. Dan doen mensen anders. Die geven net wat iets meer aandacht. Niet dat dat de reden heeft van wat er later in mijn jeugd heb ik gewoon echt heel moeite gehad inderdaad met leren. Ik kon er niet toe zetten. Ik kon mijn emotie ook niet onder woorden brengen. Wat overigens nu misschien wat vraagtekens bij mensen oproept. Praat graag. Maar dat deed ik voorheen, nee, totaal niet. Ik kon er echt totaal niet mijn emotie in kwijt. Dus ik kon ook niet vertellen wat er dan daadwerkelijk dwars zat. En dat uitte zich in agressie. En dat hebben mijn ouders toch wel als een hele leuke periode ervaren. En later ik zelf ook niet.
Maar dat is heel bijzonder, want dan ontdek je de muziek. En hoe gaat zoiets dan? Wanneer krijg je dan zo'n gitaar in je handen?
Dat was echt vrij laat pas. Want ik ben wel al heel lang geprikkeld op een vrij jonge leeftijd. Echt een jaar of 6 dat ik weet dat ik ook echt platen vroeg als ik thuis kwam van school. Dan vroeg ik een plaat van Pink Floyd op. En Dan McLean en dat soort muziek echt die mijn ouders draaiden. In plaats van Kinderen voor Kinderen, wat de menig op die leeftijd vragen, zeg maar. Godzijdank trouwens. Maar dat was wel een heel ding. En ik merkte ook dat ik altijd met melodieën bezig was. Want dat toch een neurie was toch altijd heel erg mee bezig. En pas eigenlijk op mijn 11e ben ik, omdat ik wilde drummen, ben ik een drumstel gaan sparen. En nou, het mag geen naam hebben, ik kan echt totaal niet drummen. Maar pas op mijn 15e kwam mijn leraar naar me toe. Voor mij moet jij iets met gitaar doen. Want je kan melodieën maken. En in eerste instantie, want dan komt natuurlijk het punt van leren. Nou nee, ik had de dikke vingers, dat wilde ik niet. Totdat ik me toch toezette, kreeg ik gitaar mee te leen. En van het een kwam het ander. En toen werkte ik al heel snel in een muziekwinkel waar ik gitaar verkocht. En ja, toen is eigenlijk vrij rap gegaan dat het antwoord was voor mij in ieder geval dat het muziek zou moeten worden.
Dat jij gewoon echt letterlijk je stem had gevonden.
Ja, inderdaad, ja.
Ja. Maar kan je nog herinneren welk liedje je voor het eerst hebt geleerd? Welk liedje was dat?
Ja, heel suf, maar dat leert iedereen. De Rising Sun, House on the Rising Sun. Dat is echt het standaard liedje waar je alle basisakkoorden in één liedje krijgt.
Hoe ging het ook weer? Zo
ja,
toch, hè?
Ja. There is a house in New Orleans. Ja, dat waren die ouders natuurlijk apetrots in je familie. Ja, exact. Kampvuurtje weer aangestoken. Maar ik merkte ook heel snel, want dat is ook wel heel bizar. Want dat is misschien, ik begin nu een beetje te grappen over Kinderen voor Kinderen. Maar wat er wel gebeurde, ik was 15 toen ik mijn allereerste echte liedje schreef. Was ook nog eens een keer Nederlandstalig. Dat heette Moederdag. Toen was ik 15, dat was 1995. En praktisch 15 jaar later werd ik benaderd door Kinderen voor Kinderen. Of ik een liedje wilde schrijven, of ik dat misschien toevallig een liedje had. En toen kwam het eerst bij me op. Vond ik dat liedje nog? Dus dat ben ik op gaan nemen. En dat is het ook geworden. Dat staat nu ook een van de albums van Kinderen voor Kinderen. Dat is 15 jaar later een liedje wat je op die jonge leeftijd hebt geschreven. Dus dat geeft voor mij even aan dat het voor mij al heel bestemd was. Dat dat echt een hele belangrijke factor was, muziek.
Maar bedoel je ook te zeggen dat je middels het muziek en zingen dat je je emoties hebt kunnen...
Ja, inderdaad. Ja, wat ik nooit onder woorden kon brengen. Dat was ook heel lang tekenen. Ik was heel erg creatief daarmee bezig. Maar het was voornamelijk de tonen. Echt muziek. Voor mij was dat echt een uitlaatklep waar ik mijn emoties... Als ik me niet prettig voelde. En in plaats dat ik iemands hersen insloeg bij spreken vanuit agressie... pakte ik een gitaar of luisterde ik muziek. En dat heeft me echt onwijs geholpen.
Ja, en toen ben je dus met Direct begonnen.
Ja.
En heb je 10 jaar lang in een band gespeeld.
Ja.
En dan besluit je toch, als vader van 3 kinderen, besluit je toch solo te gaan. Dat is nogal, ook nogal moed voor nodig, hè?
Ja, nou, vooral wat er heel erg gebeurde is dat ik had toen nog een dochter. Dus de andere 2 die moesten nog komen, zeg maar. Ja. Maar mijn keuze was wel heel erg gebaseerd op geluk. En binnen de band waren we creatief gewoon op. Dat was echt een gegeven. En we deden destijds, toen in 2008, de tour Tommy van The Who. Dus het was even een soort van zijproject die wel heel erg goed aanvoerde. Omdat het even niet meer met Direct te maken had, maar wel met dezelfde band. En dan ga je nadenken. En dan ga je op een gegeven moment alles op een rij zetten. En dan kom je op een punt dat je merkt dat je creatief niet meer die inbreng en de zaligheid hebt waar je mee begonnen bent. En dat je zeker als collectief dat nodig hebt. Nou, we hadden het net over wat chemie doet en hoe belangrijk het is om te exhaleren. Mooi woord. Maar dat op was. En dat weg was. En toen ben
dat
ik,
je niet die harmonie meer kon vinden.
Die harmonie was er niet meer. Ik merkte dat de jongens gewoon echt hetgeen wat zij nu doen is wat zij aan hun hart hadden en waar ze naartoe wilden. En ja, dan kan ik 2 keuzes maken. Dat heb ik ook echt op die manier toen we een vergadering hadden verteld. Ik kan 2 keuzes maken en 1 keuzes of blijven gaan. Zoals we nu doen. Maar dan moeten we zoveel concessies doen om elkaar maar te pleasen. Hè, om elkaar tevreden te stellen. Of ik zie die 10 jaar als een hele mooie periode in mijn leven. Waar ik met heel veel geluk nog tot de dag van vandaag op terugkijk. Maar we scheiden onze wegen. En dat heeft achteraf is dat
goed
misschien
gewerkt.
De meest gouden keuze geweest.
Ja, en nu wachten we allemaal op je nieuwe...
Mijn nieuwe album,
Journey. Ja. We zijn benieuwd en we kijken ook uit naar september, hè, naar die vredes...
Ja, het is een mooie week. Ik heb er heel veel zin in.
Ja. Dankjewel voor je komst.
Dankjewel.
Tim en ook Dirk en Gert-Jan. Tot zover Oba Live. Ik wil mijn gasten dus van nogmaals hartelijk bedanken. Dinsdag ben ik er weer. Dan ontvang ik onder andere de Vlaamse schrijfster Christine Hemrechts. Zij schreef een controversieel boek over Michèle Martin, de vrouw van Marc Dutroux. Zometeen kunt u luisteren naar de EO-collega's met het programma Door de Week. En de boeddhistische omroep is er over een paar uur weer van 12 tot 12:30. Dan kunt u luisteren naar Hemelsbreed met daarin onder andere een reportage over de rafelranden van het zo paradijselijk klinkende Bhutan. U weet wel, daar waar ze het bruto nationaal geluk als belangrijkste graadmeter hebben. Het is er niet altijd goed toeven, maar dat hoort u straks in Hemelsbreed. Voor nu zeg ik tot volgende week.